Wij waren de vorige keer terecht in Handelingen hoofdstuk 6... bij wat hier genoemd wordt, in het opschrift althans, de verkiezing van 7 diakenen. Waar het om gaat namelijk is dat alle functies die er zoal zouden kunnen zijn, zijn dienende functies altijd. Niet alleen omdat het dienend is aan de Heer zelf, maar ook omdat het dienend is aan de gemeente. En begrippen als heerschappij over de kudde, heb ik nagevraagd aan Petrus, begrip als heerschappij over de kudde, die bestaan domweg niet. Dat is onzin. Men zou niet heerschappij hebben over de kudde, eventueel zou men voorbeeld zijn. En als het beeld loopt, dan heet het voorbeeld ineens een voorganger. En als hij staat, dan is het een voorstander. En in ieder geval iemand die vooraan staat, heet dat. Benader inzien, zijn dat de woorden die het meest voorkomen. Hè? Voorbeeld namelijk. En daarna voorganger, een keer of 3, 4 geloof ik, en voorstander, ook een keer of 3, dacht ik zo uit het hoofd. Maar meestal heet het inderdaad voorbeeld. En dat geldt voor iedereen die in de gemeente bepaalde verantwoordelijkheid op zich gekregen heeft, of op zich genomen heeft, kan ook. Maar de normale gang van zaken in de Bijbel is dat men die krijgt. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd met de uitspraak namelijk van Handelingen 6, vers 6. Waarvan deze dienaren, die dus diakenen genoemd worden door ons, gezegd wordt welke zij voor de apostelen stelden en deze als zij gebeden hadden legden hun de handen op. Ik heb ook vorige keer gezegd of ze dat letterlijk gedaan hebben, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat ze dat gedaan hebben, maar ik denk niet dat het belangrijk is. Waar het om gaat is de echte betekenis van de term, die is een overdrachtelijke, want het is duidelijk een idiomatische uitdrukking. Het betekent gewoon dat de apostelen deze verantwoordelijkheden die zij eerst zelf droegen, zoals uit vers 1 en 2 blijkt, dat ze die overdroegen aan deze 7 mannen die daartoe verkoren waren, met de term uit vers 5. En het overdragen van verantwoordelijkheid, dat heet nou eenmaal hand opleggen, handen opleggen. En men zou dat vooral niet al te letterlijk nemen. Ik zeg, het is net zoiets als de boot ingaan. Als je de boot ingaat, gebeurt dat maar heel zelden letterlijk. En dan gebruik je gewoonlijk de uitdrukking niet eens. Je gebruikt de uitdrukking alleen in overdrachtelijke betekenis. Daar gaat het maar om. Het is met deze uitdrukking blijkbaar ook zo. In elk geval is dat ook het belangrijkste. Het idee is namelijk dat hier in vers 6 deze 7 diakenen, want zo noem ik ze dan toch maar, dat waren ze ook hoor, al wordt de term hier niet gebruikt, daarmee ondergeschikt werden aan de apostelen. Dat wil zeggen, de apostelen legden hen de hand op, droegen hun verantwoordelijkheden over en daarna waren volgens de Bijbelse beginselen van rangorde, waren deze diakenen dus meteen ook dienstbaar in de eerste plaats aan de apostelen die verantwoordelijk waren voor het bedienen van het woord. Dat is de uitdrukking uit vers 4. Je kunt hier dus een heleboel uit leren. Hè? Het gaat om een bediening, de diakonie, vandaar dat het woord diakenen hier door ons geïntroduceerd wordt. Maar het gaat om een bediening, diakonie heet dat in het Grieks in vers 1. En de apostelen, de 12, zeggen in vers 2, het is niet behoorlijk, het hoort niet zo, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Want het belangrijkste is, dat zou men in de eerste plaats doen. Want dat was primair hun verantwoordelijkheid. En niet het dienen van de tafelen, primair. En dan vers 4, maar wij, de 12, zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Een bediening des woords is precies de goede term. Het is een verbazend belangrijke term, omdat het in de praktijk nogal eens uitdraait op het overmeesteren van het woord. En dat is het tegenovergestelde. Men maakt zich meester van het woord in plaats van andersom. Het woord zou zich meester maken van ons en zeker van degenen die het woord dienen. Of eventueel met het woord dienen. Dat is theoretisch wat anders, maar in de praktijk komt het toch op hetzelfde neer. Men dient het woord als men het woord spreekt en men dient daarmee de gemeente. Dus met het woord dienen is in de richting van de gemeente en het woord dienen, dat drukt alleen uit dat men ondergeschikt is aan en dus zich onderwerpt aan het woord. Want alle Alle werk, alle arbeid, van welke gelovige dan ook en in welke omstandigheden ook, ook buitengemeentelijk verband specifiek bedoel ik, is altijd dienen en nooit wat anders. Daar is ook een algemene goede regel voor. De regel is namelijk dat de mens nou eenmaal per definitie, ook de wedergeboren mens, maar de mens in het algemeen, is per definitie een dienaar. Om niet te zeggen een dienstknecht. Dat maakt in dit verband geen verschil. Heb ik u die al eens voorgehouden? Die vind je in één adem genoemd achter elkaar in Filippenzen 2. Waar staat dat de Heer Jezus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen is gelijk geworden. Implicerend dat de mens de gestalte van een dienstknecht heeft. En dus per definitie een dienstknecht is. In de Bijbel wordt ook geen andere mogelijkheid gelaten. In 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld, ik noem dat uit mijn hoofd, dan kun je dat later eens opzoeken. In 1 Korinthe 7 wordt vastgesteld dat ja, je bent of een dienaar van de zonde, van de wereld en van de wet, of waar je maar van bent, of van de dood. Of je dient de Heer. Maar dienen zul je, doe je namelijk. En het is het beste dat wij ons dat realiseren en een houding aannemen die daarmee in overeenstemming is. Een dienende functie. Je kunt het zelfs aan je psychiater navragen, als het een goede is tenminste, maar ja, die heb je ook niet zoveel meer natuurlijk. En dat komt omdat de psychiater natuurlijk weer niet naar de psychiater kan gaan. Dat wordt wat lastig. Dus die lui zit in de problemen een beetje. Maar ik bedoel te zeggen, ook die zal u vertellen dat in het algemeen men een levensvulling vindt niet in heersen, maar in dienen. In de volksmond is daarvan overgebleven, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar dat is de afleiding daarvan op een wat lager niveau eigenlijk. Maar dat is het beginsel. Men zou dienen. We kennen ook trouwens de variant, we bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Uit het bekende lied. En daar komt het op neer, inderdaad, wij zouden dienen. En wij zijn bekeerd van de afgoden, dus ook 1 Korinthe, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Enzovoort. Heel het idee van heersen is aan de Bijbel helemaal vreemd. Dat wil zeggen, dat komt voor de mens niet voor. Neemt niet weg dat wij geroepen zijn als gelovigen, als gemeente eigenlijk, om in de toekomst met hem te heersen. Dat wil zeggen, deel te hebben aan zijn heerlijkheid en heerschappij. Maar vergis u niet, ook dat blijft nog altijd een dienende functie. Want wat er ook is in de schepping, het is altijd ondergeschikt aan God en dus aan hem dienstbaar. Hebben we die nog? Wij zijn dus altijd slaven, maar je kunt beter een slaaf van Christus zijn dan van de wet, de zonde en de dood. Dat is wat de Bijbel ons leert. Of zoals, wie was het, Mozes zei het, geloof ik, die zei, kies dan heden wie gij dienen zult. En de keuze was niet dienen of vrij zijn, de keuze is dienen of dienen. Maar je kunt je baas nog uitzoeken. En er wordt natuurlijk een stemadvies gegeven. Maar goed, het is de bediening des woords. En misschien is het goed om daar ook, nu we het er toch over hebben, even naast te leggen die beruchte kwestie uit 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 12, niet dat het hier rechtstreeks mee van doen heeft, maar ik haal het altijd graag aan, omdat er zoveel misverstand over bestaat, traditioneel. 1 Korinthe 12, waarboven staat de verscheidenheid der geestelijke gaven, en het probleem ervan is dat als je ooit een boek vindt over de geestelijke gaven, of een commentaar vindt op de geestelijke gaven, dan weet je zeker dat het niet klopt. Niet omdat dat per definitie zo is, maar in de praktijk is dat nou eenmaal zo. Want u weet hoe dat is, als men ergens spreekt over de geestelijke gaven, gaat het over spreken in tongen, waar dat voor is weet ik ook niet, gaat het over spreken in tongen en gaven der gezondmakingen, dat laat zich wel eenvoudig begrijpen, alle mensen zijn er eenmaal van nature zwak, omdat het woord mens betekent dat zelfs, hè. Dat die zwak en sterfelijk is en zo, hè? Hebreeuwse voor mens. Maar goed, alle mensen zijn helemaal zwak, ziek en misselijk, dus ze zouden het leuk vinden als op wonderbaarlijke wijze zij gezond zouden kunnen worden. en dat soort dingen meer. En het schijnt, als je het zo wil lezen, dat er gaven der gezondmakingen zijn en dat soort dingen meer. En interessant praten wil ook iedereen. Dus spreken in tong is het meest interessante wat er is, omdat dan helemaal niemand het meer begrijpt. En hoe minder men het begrijpt, hoe interessanter het gepraat is. Ben je al wakker? Maar goed, nou kunnen we nu weer verder. En men denkt dus dat die geestelijke gaven een soort kunstjes zijn die men, waarvoor men nooit heeft hoeven leren, want dan hebben wij één broertje aan dood. Dat is ook nooit letterlijk, waar die uitdrukking vandaan komt, moet ik eens aan de schoolmeester navragen. Maar in ieder geval, daar hebben we een hekel aan, dus we willen graag iets kunnen, maar we willen er niks voor doen. Dus als de Heer ons nou zo'n kunstje geeft, dan staan we daarmee meteen in aanzien, want we kunnen iets wat anderen niet kunnen. En het is bovendien, als het over gezondmakingen gaat, nog nuttig voor de volksgezondheid. En daar kun je een boel geld mee verdienen, na het schijnt. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad? Geestelijke gaven. Profetie is altijd ook leuk, hè? Dan kun je je Bijbel dicht doen en zeggen, al zo zegt de Heer. Ik heb die krant nou maar thuis gelaten. Ik heb de laatste tijd veel uit de krant voorgelezen. Ik heb het nou maar niet meegenomen. Maar er staat een advertentie in voor een cursus, een seminar of wat het maar is. Dan kun je leren profiteren. Leren luisteren naar de stem van God. Dan kun je leren profiteren onder leiding van... Dat ben ik oprecht vergeten. Dat is maar goed ook. Dus vooruit maar weer. Want dan kun je Bijbel dicht doen, hè? En dan zeg je gewoon, de Heer heeft mij geopenbaard dat. En kun je andere mensen je wil opleggen. Zodat ik nu een paar mensen ken die straks tegen de Heer zullen zeggen, maar ik heb toch in uw naam. Hè? Want dat roepen ze er altijd bij, hè? In de naam van de Heer. En de Heer zal zeggen, ik weet van niks. Ja, serieus. Hoe zit het dan met die geestelijke gaven? Punt 1, maar die vertel ik er tussendoor omdat het me helemaal veel te ver voert. Er zijn natuurlijk bepaalde geestelijke gaven die hier en daar in een opsomming genoemd worden, die er niet meer zijn. Dat is een goede reden voor, God geeft ze niet meer. En daar heeft hij ook een goede reden voor, ze zijn niet meer nodig. En dat maken wij niet uit, dat maakt hij uit. Daar zit altijd het probleem, hè. Wij maken uit dat het wel nodig is en vinden dat de Heer het moet doen. Vandaar dat het heet ook gebedsgenezing, eventueel, hè. Er moet veel voor gebeden worden, maar het helpt niet omdat de Heer het toch niet doet. Serieus. En in het vacuüm wil iemand anders wel eens inspringen die ik nou liever niet bij name noem, hè. Niet elke keer die Zwarte Piet erbij halen, maar dat gebeurt dus wel, hè, dat soort dingen. Doet maar even laconiek zo, dat is eigenlijk veel makkelijker. Gewoon een beetje afstandelijk die dingen bezien. Maar de Heer heeft uitgemaakt dat je voor het bouwen van een huis nou eenmaal fundamentleggers nodig hebt, zoals apostelen en profeten. En als het fundament eenmaal gelegd is, kunnen die jongens naar huis. En ze gingen ook naar huis. En de Heer geeft die functies niet meer. Apostelen en profeten zijn er niet meer. Al heel lang niet meer. En in het vacuüm zijn altijd mensen die zeggen, hé, er is een positie vakant, hè, er is een vacature. Wij springen daarin en we doen laten visitekaartjes drukken. En goed, laat maar zitten. Maar dat gebeurt allemaal. Ik ben nou helemaal terug naar wat ik eigenlijk zeggen wilde hierover. Namelijk dat we die gaven verkeerd lezen, verkeerd zien. Wat men namelijk ontvangt als men een gave krijgt, is niet de mogelijkheid, het vermogen om zo'n wonder te verrichten eventueel. Maar het is de verantwoordelijkheid om iets te doen. Of gewoon wat men ontvangt als men zo'n gave krijgt, is eigenlijk alleen maar verantwoordelijkheid. En dat is heel veel. Dat eigenlijk alleen maar, dat klinkt een beetje alsof niks is, maar het is heel veel. Men ontvangt verantwoordelijkheid, namelijk om zijn vermogen te gebruiken. Niet het vermogen dat men gekregen heeft, maar de verantwoordelijkheid die men gekregen heeft op basis van vermogen. Daar kom ik zo op terug, help me onthouden. Maar wat ik u voor wilde houden is in elk geval 1 Korinthe 12, vers 4. Waarover die gaven staat. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Heb ik toch niet besproken vorige keer, ik geloof niet. Het zal ergens anders geweest zijn, kort geleden. Maar vooruit. Er is verschil. Want het is één lichaam. We zijn één in één lichaam. Er is ook maar één gemeente. En mocht u verschillen zien, zegt de apostel. Nou ja, er zijn verschillen. Dat zijn niet scheuringen. 1 Korinthe zitten we hier. Scheuringen zijn geen scheuringen. Maar er zijn wel verschillen. Namelijk de verschillende leden hebben verschillende functies. En daarom zouden wij elkaar tot hand en tot voet zijn. Of hoe dat men heet later in dit hoofdstuk. En dus er is verscheidenheid, vers 4 weer, der gaven, doch het is dezelfde geest. Dan wel, het is de geest zelf, één geest namelijk. Daarom heten het geestelijke gaven. Want feitelijk, de geest is Christus en die is hoofd van de gemeente. Of het is één licht, één geest, namelijk één leven in de gemeente en die regelt het. En die geeft dus verschillende gaven aan verschillende gelovigen. Die heb je, tot zover. Maar aardigheid is dat er nog 2 zinnen vormen met dezelfde strekking. Dat wil zeggen, gewoon parallellen. Die schrijf je dus, zeg ik altijd, netjes onder elkaar. Met de zelfstandige naamwoorden onder elkaar en de werkwoorden onder elkaar enzovoorts. En daarna tellen ze bij elkaar op. Dus de eerste zin was, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. De tweede zin is, er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Here. Dat is niet zo moeilijk, hè? Er zijn meerdere verschillende bedieningen, maar het is één Heer die die verschillende bedieningen geeft. Met andere woorden, zijn wel verschillende bedieningen, maar het is bij elkaar nog steeds één, omdat het door één Heer. En ik bedoel precies wat de apostel ook bedoelt blijkbaar. Er is maar één die dat coördineert. Hetgeen dus de hele tussenhandel uitschakelt, denk ik altijd. Hè? En onder tussenhandel te verstaan, die hele management top, weet u wel, die dan het bedrijf moet runnen. Dat begrijpt u toch, hè? Die afdelingschefs en dan die, hoe het allemaal heet, mag totdat je uiteindelijk terechtkomt bij een directeur. Dat bestaat hier niet. Dat komt omdat de gemeente ook niet een organisatie is. Hoewel wij denken soms, maar dat komt omdat de gemeente een organisme is. Daar hoeft niks in geregeld te worden. Er wordt alles rechtstreeks gecoördineerd, aangestuurd en hoe het maar heet mag, door het hoofd, vanuit het hoofd. Hebben we die nog? Goed, dus er is verscheidenheid der gaven, het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heer. En dan nog één. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je dus dat het dezelfde geest is. Begin met het laatste woord. Dezelfde geest, dezelfde Heer, die ene God namelijk. Dezelfde God staat er. Het kan niet missen. Dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. Dat zijn er geen 3 uiteraard. Al zijn er sommigen die hebben uitgevonden dat je hier ook de 3-eenheid in kunt lezen. Dan zeg ik, ja, wat ik hierin lees is de eenheid. Niet de 3-heid. Hè? Maar goed, 1 God, 1 Heer, 1 geest. En die geeft die gaven. En wat in de eerste zin heet gaven, heet in de laatste zin werkingen. Of gewoon werk. Werken kan ook nog, werkingen. En het heet in de middelste zin bedieningen. En in zo'n drievoudige parallel is altijd de middelste het belangrijkste. Dat is gewoon, heeft te maken met literatuur, literaire vormen. Het zijn meestal introversies, dat wil zeggen de eerste en de laatste komen met elkaar overeen, maar ze wijzen naar het midden. Vandaar introversie, ze wijzen naar het interne, het middelste. De middelste zin is de belangrijkste. Dus die van vers 5. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heer. Want de gaven uit vers 4 zijn werkingen uit vers 6, maar het is dienstwerk, het zijn bedieningen. Dienst, niet heersen, heerschappij. Niet, er is verscheidenheid der heerschappijen. Zo van, je kunt in een kerk ouderling worden, maar wellicht ook gewoon dominee. Of je kunt zelfs lid worden van de klassis, of hoe dat maar heet. Dan mag je maar zien, in sommige kringen kun je paus worden, als je goed je best doet. Nee, toch maar niet. Zal maar geen grappen maken over de paus. Maar dat doet hij zelf wel. Maar waar het om gaat, is dat het bedieningen zijn. Het dienstwerk is het. In het Engels heet dat ministries. Dat woord kennen wij in het Nederlands ook. In het Nederlands heet het een ministerie. Dat is een bediening. Maar dat zijn we ook vergeten, want we denken dat de jongens daar de dienst uitmaken. Dat wil zeggen heersen, maar dat doen ze niet. Officieel zijn ze dienaren, vandaar minister, betekent dienaar. Ze zijn dienaren van de kroon, dat wil zeggen van de koning of koningin of iets. Maar is van staatshoofd in elk geval. Het is een dienstwerk. Maar moet je niet te hard roepen, anders wil er helemaal niemand meer minister worden. Maar goed, het zijn bedieningen. Let op, de gaven zijn bedieningen. Als je dus iets krijgt, jij krijgt een gave. Wat heb je nou gekregen? Een bediening. Als dat niet duidelijk genoeg is, werk. Een werking uit de volgende zin. Dat is wat de Heer ons geeft. Een werk, een bediening. En het heette inderdaad genadegaven. Dat kun je niet altijd zien, maar in het Grieks zie je dat wel staan. Er staat er gewoon het woord genade en dan wordt het vertaald met gaven. En soms wordt het opgevat als genadegaven, om het duidelijk te maken naar het Nederlands weer. Dat is het ook, en de apostel zegt, nou, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen, enzovoort. Hè? Of naar de genade die ik ontvangen heb, zeg ik in ieder van u, en dan spreekt u daar, in dat is Romeinen 12, eveneens over de gaven die de leden van het lichaam hebben ontvangen. En de genade die wij hebben gekregen is dat wij een bediening krijgen van Gods wegen. Vergis u niet, ieder van ons, ik kan het hier zo gauw niet vinden, het moet hier ook staan, oh ja, in vers 7, aan een ieder, aan een iegelijk, niet aan allen, maar aan een ieder, dat wil zeggen ieder persoonlijk. Niet maar alle collectief, maar ieder voor zich. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen nuttig, dat wil zeggen tot hetgeen oorbaar of nuttig is. Het idee is dat de geest, heet het hier in vers 7, het had ook God kunnen zijn uit vers 6 of de Heer uit vers 5, die openbaart ons, maakt ons bekend wat wij zouden doen tot nut van het algemeen. Dat wil zeggen tot nut voor de gemeente wel te verstaan. Hebben we die ook nog? Vers 7 is een moeilijk vers hoor. Vooral in de Statenvertaling, hoewel ik nooit een andere gelezen heb, maar goed. Aan een ieder wordt de openbaring, bekendmaking des geestes. Dat wil zeggen, aan een ieder maakt de geest bekend dat wat oorbaar is. Dat wil zeggen, welke gave hij heeft gekregen. Hebben we die nog? Hoe maakt hij dit dan bekend? Wel, dat is het oude verhaal, dat durf ik helemaal niet meer op te zoeken langzamerhand. Maar dat is Romeinen 12 vers 1, 2 enzovoort. Namelijk, wij zouden beginnen met onze lichamen te stellen tot levend, gode, levend heilig, gode, welbehagelijk offer. Want dat is onze redelijke godsdienst. Dienst. En wij zouden vervolgens deze wereld niet gelijkvormig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. In die volgorde, andersom gaat het niet. Je moet beginnen met je aan de Heer ter beschikking te stellen. Dan zorgt Hij dat je veranderd wordt in je gemoed. Dan voedt Hij je op namelijk, dan leert Hij je wat. In een aangepast tempo, aan ons aangepast wel te verstaan. Je kunt geen betere leraar hebben, denk ik. Maar goed, verandering van denken. Nee, waarom zou de Heer ons denken veranderen als we toch niet bereid zijn onze lichamen te stellen tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer? En als die verandering van denken dus niet plaatsvindt, komt dat gewoon omdat we onze lichamen niet beschikbaar hebben gesteld. Al hebben we het misschien toch tegen hem gezegd. Het gaat niet om wat je zegt, het gaat om wat je doet. Ben je beschikbaar voor de Heer of niet? Is dat zo? Dat test hij wel, om te kijken of het echt zo is. En daarna zorgt hij dat je gemoed, je denken veranderd wordt. En dat is noodzakelijk, want vers 2, tweede helft van vers 2 van Romeinen 12 zegt dan, opdat, dat wil zeggen dat is het doel en het resultaat van het voorgaande, opdat gij mocht proeven, ondervinden, ervaren, proeven. Vertaald met beproeven, maar haal dat be maar weer weg, hè. opdat gij moogt proeven, ervaren in de praktijk van het leven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En vers 3 had ik al geciteerd. Namelijk, want door de genade die mij gegeven is, vanwege de weg van de Heer met apostel Paulus, zal ik maar zeggen, zegt Paulus nu, nou ja, op grond van mijn positie en verantwoordelijkheid moet ik u zeggen, dat men niet wijs zou zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn, vooral niet het hoogste zoeken, wij zouden namelijk dienstbaar zijn. En het lichaam dienen als leden van dat lichaam, enzovoorts. En dat is wat 1 Korinthe 12 dus ook zegt in vers 7. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat is hetzelfde als wij zullen proeven, want de Heer laat het ons proeven, welke zijn goed en volmaakt en welbehagelijke wil zou zijn voor ons. En daarna komt een rijtje van verantwoordelijkheden die er zo al zouden kunnen zijn. Het is geen complete lijst, want het dient nergens toe. Zo'n lijst bestaat ook niet, maar het is maar een voorbeeld van, nou, het zou zus kunnen, het zou zo kunnen, afhankelijk van de omstandigheden enzovoorts. Maar waar het om gaat is het verband dat erin zit. Dat wil zeggen hoe verschillend die gaven verantwoordelijkheden namelijk ook zijn. Ze dienen één doel, namelijk de eenheid van de gemeente en daarmee de opbouw van de gemeente. In dat verband haal ik ook altijd aan Matteüs 25, dat is de gelijkenis van de talenten. Dat is een vers wat je dringend nodig hebt daarnaast voor alle duidelijkheid. Matteüs 25, waar staat... Vanaf vers 14, het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een mens die buitenslandsreizende zijn dienstknechten, riep. En we weten allemaal dat wij dienstknechten van de Heer zijn. En dat die mens de Heer Jezus zelf is natuurlijk. Hij riep zijn dienstknechten en gaf hun zijn goederen over. Hij gaf hun wat? Iets van zichzelf, uiteraard. En daarna staat wat hij gaf. Namelijk, de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1, en ieder naar zijn vermogen en verrijzde terstond. En het gekke is, dat, en daarom haal ik het vers dan ook altijd aan hierbij, het gekke is dat in onze Nederlandse taal dat woord vermogen uit vers 15 vervangen is door het woord talent. Zodat sindsdien, en ik weet niet hoe lang dat al is, het woord talent in onze Nederlandse taal de verkeerde betekenis heeft gekregen. Want wij denken dat wij talenten krijgen van de Heer. En de talenten, dat is aanleg. Kijk maar in je woordenboek. Zoiets wat je van nature mee hebt, wat je nou eenmaal hebt en wat je niet verworven hebt, maar het zit nou eenmaal in de genen, zal ik maar zeggen. Dat heet een talent. Aanleg voor het een of ander. En dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is niet de Bijbelse betekenis. Het talent is niet waar je mee geboren wordt. Het talent is de verantwoordelijkheid die je in je leven krijgt. Als je veel verantwoordelijkheid krijgt, krijg je veel talenten. Misschien wel 2. Dat 2,5 dan vooruit. U begrijpt toch wat ik nu zeg of niet? Nou goed, lees het vers nog een keer. Hij gaf zijn talenten, de 1, 3, 5, wat het maar was. Vroeger kocht je daar een ijsje voor, van 3, van 5, van 10 of zo. Nou goed. De 1 gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En waarom ieder verschillend? Wel, een ieder naar zijn vermogen. En dat woord vermogen drukt uit wat onze Nederlandse taal abusievelijk talenten noemt. Heb je hem nog? Iemands vermogen is wat hij van nature mee heeft. Of eventueel wat hij ontwikkeld heeft. Maar dan nog op basis van wat hij van nature meekrijgt natuurlijk. In aanleg. En dat vermogen is iemands draagkracht. Wat hij kan. En het talent wat hij krijgt is niet dat hij nu ineens iets kan. Het talent dat hij krijgt is dat hij nu ineens iets moet. Want hij krijgt verantwoordelijkheid. Die dienstknechten krijgen die talent en die zegt zorg ervoor. Ze hebben het maar te doen, want ze zijn zijn dienstknechten. Let wel, niet eens dienaren, dienstknechten. Slaven, namelijk. Dus ze hebben niet eens enige keus. En die man, die zegt, die mens, die heer, dus, die zegt, nou, dit moet je kunnen, want je hebt zus en zo'n vermogen, dus dit moet je kunnen, alsjeblieft, hier heb je talenten. En toen moesten ze doen wat ze konden. Het was ook niet meer vrijblijvend. Het was de loopbaan die de heer hem voorstelde. Daar gaat het om. Vergis u niet in het woord talent. Daarom moet ik het steeds herhalen, omdat wij dat woord talent de verkeerde betekenis geven. Ze krijgen talenten, gaven, namelijk naar hun vermogen, naar hun draagkracht, naar hun mogelijkheden, vermogen, wat ze moeten kunnen. Hun mogelijkheden. En naar die norm, naar die maat, dat woord wordt ook veelal gebruikt, het woord maat, ook in Romeinen 12 in dit verband, in Efeze 4 trouwens ook, naar een bepaalde maat krijgt iemand verantwoordelijkheid te dragen. En die maat wordt niet alleen bepaald door iemands aanleg of wat hij geleerd heeft, maar die maat wordt in hoge mate bepaald door iemands trouw. Dat is het belangrijkste vermogen wat een dienstknecht maar kan hebben. En dat weet u ook, want die gelijkenis, ik weet nooit of het die van de ponden of talent is, zo uit het hoofd, maar dat doet er ook niet toe. Maar de uiteindelijke beloning is die van de Heer die zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. We hebben geen idee wat ze gedaan hadden, maar ze worden goed genoemd, want ze waren trouw. En dat lees je ook in Romeinen 12, och, laat ik maar even daar naartoe gaan dan weer. Het is belangrijk genoeg eigenlijk. Romeinen 12, vers 3. Weer door de genade. Dat wil zeggen door de gave, door het talent. Of anders door het pond, dat doet er niet toe. Maar in elk geval door de gave die ik gekregen heb. Zeg ik in ieder die onder u is. En eigenlijk ieder voor zich weer, hè. Altijd, hè. En ieder. In plaats van allen, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijst zij boven een bepaalde maat. Boven hetgeen men behoort wijst te zijn, maar dat hij wijst zij tot matigheid. En tot matigheid betekent gewoon tot een bepaalde maat, tot een bepaald niveau. En dus binnen zekere grenzen. Gelijk als God in ieder de maat des geloofs gedeeld heeft. En daarna vragen we onszelf, wat betekent dat in vredesnaam? En dan zeg ik, als je niet weet, je zijn zin niet kunt verklaren, dan staat het woord geloof in, dan vervang je het door de andere vertaling van hetzelfde woord, trouw. En dan begrijp je hem beter, dat is altijd zo. Namelijk, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dan niet dom zijn en denken dat er staat dat God geloof heeft uitgedeeld, want daar ging het nou juist niet om. God deelt gaven uit. Maar hij doet dat op basis van geloof, namelijk op basis van trouw. Als je geloof leest, dan zegt het in het Nederlands niks. Maar als je het vertaalt met trouw, en dat is heus nog eens een keer hetzelfde woord, dan begrijp je wat het is. Gelijk als God een ieder gedeeld heeft naar de maat van iemands trouw. Heb je die? Vandaar dat als de Heer ons iets wil leren, dan is het, in de praktijk bedoel ik, in de praktijk van het leven, iets wil leren, dan is het trouw. Heb je dat? Discipline is een harder woord. Volgzaamheid, letterlijk. Maar dat komt op hetzelfde neer. Trouw, namelijk, in de eerste plaats. Zo voor de minst belangrijke werkzaamheden wordt geëist dat iemand trouw is. Je maakt met iemand een afspraak, als jij nou hem zo laat die zaal open doet en hij is niet trouw, hij doet het niet. Dan heb je dus die verantwoordelijkheid aan de verkeerde gegeven. En ook al doet hij het wel een jaar lang, maar daarna doet hij het niet meer, of te laat, of weet je veel wat, dan is hij ook niet trouw. Ik bedoel, dat zijn dingen voor de lange termijn ook eigenlijk, hè. Daar gaat het namelijk om. Het is ook niet maar iets doen. Het is niet alleen maar een werk. Het heet elders het lopen van een loopbaan. En die, er is niet een andere loopbaan. Je krijgt maar één loopbaan. Dus je moet diezelfde loopbaan blijven lopen, was de bedoeling. En dus daarin trouw zijn. En op basis van die trouw, ook op basis van geleerde trouw, want dat moet men leren. Zeker wel, leert, zegt de Bijbel ook. Er staat zelfs van de Heer Jezus dat hij dat geleerd heeft. Nou ja, gehoorzaamheid. Maar gehoorzaamheid is synoniem met geloof. En geloof is exact hetzelfde. Is niet eens een synoniem. Is exact hetzelfde als trouw. En dat heeft hij geleerd. En we zien dat ook in het leven van de Heer Jezus, die bij gelegenheid zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij haastte zich eraan toe te voegen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zodat we niet moesten denken van dat hij ontrouw zou willen zijn of zoiets. Maar kijk, het ligt wel om de hoek, meteen. Begrijp me, ik zeg niks negatiefs over dit, ik zei iets positiefs over hem. Maar het illustreert waar het om gaat. Trouw. Gehoorzaamheid. En voor de eerste staat, hij is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, de dood des kruises. Maar daar gaat het om. Een gelijke trouw wordt van gelovigen in het algemeen ook verwacht. Nou goed. Maar op basis van dat vermogen, naar die maat, ontvangt men eventueel verantwoordelijkheid. Dat staat ook in vers 7, of vers 6 al, van Romeinen 12 nog. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade, de gave, die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs. Trouw blijvend dus, in de bediening. Zie? En diezelfde terminologie vindt u ook in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 4. Waar het staat in vers 6 dat het gaat om één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. En de voorgaande versen spreken ook over die eenheid van de gemeente. Net als in 1 Korinthe 12. En daarvan staat dan vers 7, maar aan elk een, let op dat het nooit staat allen, hè. Daar kan men zich achter verschuilen. Nee, aan elk een, ieder voor zich. Efeze 4, vers 7, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat wil zeggen, zoals Christus ons dat geeft. En dat is altijd met beperkingen. Niet meer dan dat, niet hoger dan dat, maar dat is wat hij geeft. En wat het is, zou hij onszelf openbaren, zegt 1 Korinthe 12 dat we zojuist lazen. Of anders, dat zullen wij proeven, zoals Romeinen 12 dat zei. Met andere woorden, daar kan niemand u bij helpen. Dan moet u zelf achter zin te komen. Zal de Heer u zelf duidelijk maken. Maar waar het maar om gaat, is dat welke verantwoordelijkheid men ook draagt, het is een dienende functie. In dienst van de Heer en in de praktijk ten dienste van de gemeente. Die begrijpt u hopelijk ook, hè? In dienst van wil zeggen, in dienst van de Heer wil zeggen, men ontvangt van de Heer de opdrachten, om zo te zeggen. En ten dienste van de gemeente wil zeggen dat men daar de gemeente mee dient, maar niet in opdracht van de gemeente. Never. En abusievelijk leidt men daaruit dan af dat men dus over de gemeente heerst, want men hoeft geen opdrachten van de gemeente te aanvaarden. En dus heerst men erover. En dat is de verkeerde opvatting, zegt 1 Petrus 5, uiteraard. Men zou in dienst staan van, dienstknecht zijn van Christus en dienaar van de gemeente. Even checken of ik dat in Colossense. In Colossense 3 namelijk, vers 24, zegt de apostel, het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, vers 25 van Colossense 1, vers 25, de gemeente welker dienaar ik geworden ben. Weet je dat? Hij is een dienaar, een diaken. Er staat het woord diaken, maar omdat het woord diaken op een wat lager niveau gebruikt wordt in 1 Timotheus 3, heeft men het woord hier gewoon vertaald met dienaar, en in 1 Timotheus 3 heeft men dus maar niet vertaald. Want men wil niet horen dat Paulus diaken is. Dan zou men abusievelijk de conclusie trekken dat hij alleen maar geld ophaalde. Fondswerving heet dat hoor. Maar goed, tegenwoordig. Maar laten we zitten. Maar dienaar in het algemeen. Welke dienaar ik geworden ben. En om het nou eens een keer precies te vertellen. Het woord dienaar heeft betrekking op de aard van het werk. De man heet dienaar, want zijn werk is een ondergeschikt werk, een dienstwerk. Als de man dienstknecht heet, in het Nederlands van de Statenvertaling, dan is het de vertaling niet van de Jaken, maar van Doulos. En dat woord heeft betrekking op het feit dat men in dienst van iemand staat, dat men opdrachten aanneemt. En Paulus' positie in relatie tot Christus is die van dienstknecht. Je leest nergens Paulus dienaar van Jezus Christus. Wel dienstknecht van Jezus Christus. Maar je leest ook nergens van Paulus dat hij zegt dienstknecht van de gemeente. Want dan zou de gemeente macht over hem hebben, dat is niet zo. Dus hij is dienstknecht van God of dienstknecht van Christus, maar is dienaar van de gemeente. Dienstknecht wil zeggen dat men in iemands dienst staat en dus opdrachten uitvoert, om zo te zeggen. En dienaar wil zeggen dat het inderdaad een ondergeschikte functie is. Heeft betrekking op het werk. Een dienstknecht wijst naar iemand anders van wie men het eigendom is eigenlijk. Want eigenlijk betekent het woord gewoon slaaf, hè? Nou goed. Maar de functie van een gelovige is altijd een dienende. Want hij is een dienstknecht van Christus. Niettemin dient hij de gemeente, maar zonder van de gemeente opdrachten aan te nemen. En daarom werkt een kerkelijke organisatie in de praktijk nooit. Waarna je natuurlijk nog af kunt vragen wat ik onder kerkelijke organisatie versta natuurlijk. Maar daar versta ik dus niet onder een of andere christelijke organisatie die ze met christelijk werk bezighoudt. Maar daarvan moet ik u zeggen dat die natuurlijk helemaal 100% onbijbels zijn. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg alleen, het komt in de Bijbel niet voor. Dat wil nog niet zeggen dat het ermee in strijd is. Maar de organisatie van een plaatselijke gemeente als zodanig, wat je daar ook onder mogen verstaan, komt niet alleen in de Bijbel niet voor, maar is er ook in strijd mee. Want zodra je het gemeente noemt, is het de gemeente van Christus. En die kent geen organisatie, omdat het geen organisatie is en kan zijn, het is een organisme. Je gaat nou eenmaal niet een lichaam organiseren. Dat is trouwens helemaal onzin, want letterlijk betekent organiseren van organen voorzien. In het Engels dus van orgels. Nee, nou goed. Van organen voorzien. Maar een lichaam is een lichaam omdat het al van organen voorzien is. Dat heb je hem nog. Dat is een levend lichaam. Die organen zijn er. En voor zover ze functioneren, is het onder leiding van het hoofd. Daar vandaan wordt alles in het lichaam aangestuurd. En we hebben één hoofd, we hebben één vader, we hebben één heer, enzovoorts. En die dienen wij. En voor de rest zou het zelfs betekenen, maar dat hoef ik waarschijnlijk niet meer uit te leggen, dat als wij het zogenaamd gaan organiseren, kunnen we alleen maar het risico lopen dat we het werk van de Heer in de weg staan. Omdat wij in banen willen leiden wat hij in banen zou leiden. Maar ja, gebrek aan vertrouwen in het werk van de Heer als hoofd van de gemeente brengt ons ertoe om zelf onze eigen herders te verkiezen en aan te stellen en onze organisaties te kiezen en onze ambten in te vullen enzovoorts. En dat zouden we domweg niet moeten doen. En als we dan toch een organisatie nodig hebben, om wat voor reden dan ook, zouden we op geen enkele manier dat moeten zien als de organisatie van het werk van de Heer of als de organisatie van de gemeente. Hebben die nog? En als je je eigen verantwoordelijkheid beter kunt uitvoeren doordat je een organisatie op poten zet, is er natuurlijk niks mee mis als je maar niet denkt dat daarmee het werk des Heren georganiseerd wordt. Laat staan de gemeente. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onzin. Nou goed. Dan mocht u denken dat ik een organisatie heb, dan zeg ik ja, op papier wel. Maar dan heb je alles mee gehad. Helemaal alles. Want wat wij hebben, zijn alleen mensen die bepaalde verantwoordelijkheden op zich genomen hebben. En dat is het dan. Dat is een ander ding. Maar goed, daar wil ik liever niet over praten, omdat het daardoor alleen maar belangrijk lijkt te worden. En dat is het juist niet. Dus, nou goed. Toch maar weer. Nog even herinneren aan die uitspraak in 1 Korinthe 12. Er is een verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Heer uiteraard in de betekenis, eerst in de eerste plaats, van meester. Want als bedieningen zijn, in wiens dienst is het dan? In die van de Heer, en dan heeft het woord Heer de betekenis van meester. U weet, je hebt twee opties. Heer is of het equivalent van het Hebreeuwse Jehovah, de naam van de Godheid. Dat kan het daar zijn natuurlijk in 1 Korinthe 12, ik zal dat ook niet bestrijden. Maar tegelijkertijd heeft het daar zeker en waarschijnlijk in de eerste plaats de betekenis van meester. Als de Heer Jezus zelf noemt het in één adem. En gij noemt mij meester en Heer. Gebruikt beide termen. Meester is dan gewoon rabbi hoor. Gij noemt mij rabbi en Heer. Maar goed, om aan te geven dat dat woord Heer die implicatie heeft. En als de Heer Jezus inderdaad onze Heer is, zou dat moeten betekenen dat hij onze meester is en dat wij hem dienen. Dat is in ieder geval de nieuwtestamentische implicatie van de term, om het eens plechtig te zeggen. Dat wil zeggen, dat zit in de naam opgesloten. De Heer Jezus is inderdaad meester Jezus. Ja. Onze meester die wij dienen, wiens voorbeeld wij navolgen. En zelfs van hem, kijk, dat is wel aardig om te vertellen. Van hem staat dat hij is de uitbeelding, uitgedrukte beeld, van de Godheid. De uitstraling, afschijnsel. Van de heerlijkheid Gods, in Hebreeën 1 vers 3 is dat, meen ik. Dat betekent feitelijk dat hij ondergeschikt is aan God, aan de Godheid als zodanig, die men niet zien kan of kennen kan. Onzienbare, onkenbare God. Daarvan is het uitgedrukte beeld, betekent automatisch dat de Heer zelf ook dienstbaar is, in de zin van een dienende functie heeft, een opdracht te uitvoeren. En daarom zegt de Heer in Johannes 13... Je hebt nou gezien wat ik deed. Jullie zijn mijn dienstknechten, want jullie noemen me meester of heer. Oké, dan ben je mijn dienstknechten. Dat is zo, zegt hij. Hij zegt wel, want dat ben ik. En daarna zegt hij, en dus moet je een voorbeeld aan mij nemen. En dus dienend werk doen. Want dat is wat dat voetenwassen dan toch in elk geval is. In de breedste betekenis van het beeld. Een dienend werk. Want de Heer zelf doet tot vandaag nog steeds een dienend werk. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt als er staat dat God hem heeft aangesteld in de positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus is hij ondergeschikt aan God. En bovendien staat er dat hij in die positie trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dat is alles wat we hoeven te weten. Dat hij daaraan trouw is. En trouw is het belangrijkste kenmerk, belangrijkste attribuut, eigenschap van een dienstknecht. En dat is de Heer dus. En nu we het toch over hebben, doe ik nog even een stapje verder om het lastig te maken. De uitspraak, dit was Hebreeën 3, hè? Maar de uitspraak uit Hebreeën 10, aangehaald uit, ik meen Psalm 40, de uitspraak van de Heer, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Neem mij, en woorden van deze gelijke strekkingen. Die worden gewoonlijk wegverklaard naar kerstfeest. Dat heeft men dringend behoefte aan natuurlijk. Omdat de Bijbel niet over kerst spreekt, dus dat wordt problematisch. Dus neemt men dit soort verzen. Maar het zijn in werkelijkheid verzen, dat blijkt ook uitdrukkelijk uit het verband, zijn verzen die van toepassing zijn, niet op de Heer toen hij hier op aarde kwam om inderdaad een dienstwerk te vervullen, maar het was toen hij opstond uit dood om daarna een dienstwerk te vervullen. Maar omdat men dat laatste niet kent, past men het toe op het eerste. En dat is ten onrechte wat Hebreeën 10 aanhaalt uit Psalm 40, was het geloof ik, hè? Dat is, zijn de woorden. Zie, hier ben ik, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Het zijn woorden die de Heer Jezus geacht werd uit te spreken in zijn opstanding. En toen nam God hem ook aan en zegt, oh, nou dat is goed. Je bent de eerste, dus je wordt, je krijgt het eerste geboorterecht. Je wordt koning en der koningen en heer der heren en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en bovendien wordt hoofd van de gemeente. In die volgorde ongeveer. En dat is hoe de Bijbel het leert. En wat wij ervan maken, nou ja, maar het gaat erom dat de Bijbel het zo leert. Toen pas kwam hij. Daar was de Messias. En hij zei, hier ben ik dan. Ik ben. Goed, hè. Hij kreeg de naam Jehovah, de naam boven alle naam. En hij zei, zie, hier ben ik. Dat is wat zijn naam betekent, ongeveer. En toen zei God, Ruben, zie, één zoon. En ik stel hem meteen aan. En dat is wat er gebeurd is ook inderdaad, ja. Een dienst werd dus dat de Heer nu nog vervult. Heel onbekend, maar niet binnen de Bijbel meerdere malen genoemd. Ook in die uitdrukkingen waar staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, enzovoorts. Hij dient namelijk ook de gemeente, want alle leden dienen het lichaam en het hoofd in de eerste plaats. En naar voorbeeld van dat oog dienen wij ook. Maar in onderwerping, ondergeschiktheid aan dat hoofd uiteraard. Nou ja, en zo bouwt hij zijn gemeente en niemand anders. En zo noemen wij niemand op aarde onze vader, want één is onze vader. En wij zijn allen broeders, dat wil zeggen gelijken. Zo is het in de gemeente. Nou goed. Daarna staat er natuurlijk nog wel ergens zoiets van, want u zal het vast niet aanhalen, maar er staat nog wel ergens zoiets dat men zijn voorgangers onderdanig zou zijn in de zin van dat men naar hen zou luisteren en zo. Dat staat er wel in. Want luisteren, ja, het heeft geen zin als er gesproken wordt als er niemand luistert. Maar dat er sprake is van heerschappij, dat is een misverstand. We gaan weer terug naar Handelingen hoofdstuk 6, waar we nou terechtkomen in vers 7... Handelingen 6, vers 7. En het woord Gods wies. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Omdat je hem ook anders kunt lezen natuurlijk. Hè? In dit geval betekent het, het woord Gods groeide. In de zin van, er waren er steeds meer die het woord Gods in hun hart lieten planten. Je kunt hem ook lezen als het woord Gods waste. Reinigt namelijk. En dat doet het ook, dus vooruit. Maar dat is wel zo, maar dat staat hier dan weer niet, hè? Het woord Gods wies, namelijk het getal der discipelen vermenigvuldigde, waarbij het woord discipel gewoon de aanduiding is van gelovigen, hè? Het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. Dergelijke woorden hebben we al eerder gelezen, zodat we moeten begrijpen dat er een enorm groot aantal gelovigen was in Jeruzalem. En dat niet alleen, er staat bovendien, en een grote schare der priesteren werd den geloven gehoorzaam. Hetgeen betekent dat dus vele priesters uit Levi, dus, stam van Levi, Levitische priesters, tot geloof kwamen. Voor de goede orde, ik heb nu ineens mijn twijfels gekregen, maar ik heb in mijn aantekeningen staan dat het woord geloof in vers 7 er ten onrechte staat. Namelijk dat het genade had moeten zijn. Ze werden de genade gehoorzaam. Maar ik raak aan twijfelen omdat hetzelfde geldt voor vers 8. Daar ben ik niet meer helemaal zeker of ik dat wel goed genoteerd heb. Want in vers 8 staat er Stefanus vol van geloof en kracht. En dat zou ook genade en kracht moeten zijn. Maar of het nou alle twee zo is, dat weet ik niet. Misschien dat ik dan een volgende keer wel even op terugkom. In vers 7 geloof en in vers 8 genade. Nou goed, laten we het daar dan maar even op houden. Dan heb ik dus een verkeerde notitie gemaakt. Daar komt het op neer. In vers 7 dan. Een grote schade der priesteren werd het geloof gehoorzaam. Dat wil zeggen, onderwierp zich aan het woord Gods. Men kwam tot geloof. Het lijkt op een contaminatie dat men twee uitdrukkingen samengetrokken heeft. En waarom ook niet? Ook dat is een gewone stijlfiguur. Maar men kwam tot geloof, dat lijkt me duidelijk. Bijzonder is dat er speciaal melding van gemaakt wordt, dat priesters tot geloof komen. Het is heel aardig, want het stelt ons voor een andere kwestie die in verband met de Bijbel nog wel eens een rol speelt. Dat is namelijk het idee dat aangezien levieten een rol zullen spelen straks in de 1000 jaren... volgens de uiteenzettingen in de laatste hoofdstukken van Ezechiël over een nieuwe tempel enzovoorts, dat aangezien daar levieten een rol spelen, dan dus kennelijk het oude verbond der wet toegepast wordt, Want ja, Levitische priesters horen bij het oude verbond, zegt men. En vandaar dat dikwijls geleerd wordt dat straks in de toekomst de wet gehanteerd zal worden. In de openbaring van het koninkrijk. En sommigen gaan er dan ook maar vanuit dat dat ook dus in onze dagen zou moeten gebeuren. Dat is de populaire leer altijd geweest. En in evangelische kring is dat inmiddels ook weer standaard geworden. Zodat men het recht om zich evangelisch te noemen daarmee ook wel verspeeld heeft, dacht ik. Ik heb trouwens gezien dat de evangelische hogeschool, die heet tegenwoordig niet meer evangelische hogeschool, hè? Die heet christelijke hogeschool, als ik het goed begrepen heb. Van de verhuizing heeft men gebruik gemaakt om de naam te veranderen, dus het is niet meer evangelisch. Nou wachten we op de evangelische omroep nog. Maar goed, laat hem maar zitten. Evangelisch wil inderdaad zeggen dat men leeft onder het nieuwe verbond. En niet onder het oude en niet onder de wet. Dat was de oude betekenis van de term eigenlijk. En zo hoort het ook. Maar om op dit onderwerp terug te keren. Het is natuurlijk niet een gerechtvaardigde conclusie als je stelt dat in de toekomst priesters uit Levi dienst zullen doen, dat dan dus de wet kennelijk van toepassing is. Wat nou anders? U en ik, wij zijn gelovigen, kinderen Gods. Wij zijn als levende stenen toegevoegd aan de ene levende steen en worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, dan wel tot een koninklijk priesterdom. Want de Heer, dat was 1 Petrus en dat was Efeze 2, want de Heer, dat is Openbaring 1, de Heer heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En wij zijn dus priesters. We hebben trouwens een altaar waarvan we eten en leven, dat is Hebreeën. Wij zijn priesters onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Geen probleem. Maar wat nu als u toevallig Cohen van uw achternaam heet? Of Levi? Of een ander soort spijkerbroek draagt? Lois is ook Levi hoor. Precies dezelfde naam. Maar goed, hè? U bent een leviet van huis uit. U bent tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. U bent priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Maar u bent een leviet. En dus een priester uit Levi. Zogezegd een levitische priester. Maar u bent dan geen priester naar de ordening van Levi of naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie nog? Met andere woorden, dat zegt helemaal niks. Dat er priesters zijn uit Levi wil niet zeggen dat het dus de werking is van het oude verbond, noodzakelijkerwijze. En dat is de aardigheid van het Nieuwe Testament, dat er wel degelijk melding gemaakt wordt van priesters uit Levi, of in het algemeen levieten, die tot geloof komen. En belangrijker trouwens voor ons is eventueel ook een tollenaar die Levi heette. En hij kwam tot geloof. En dat is niet voor niks dat hij Levi heette natuurlijk. Dat is ook niet voor niks vermeld. En wij kennen hem als Matthäus. Maar doordat hij tot geloof kwam, werd hij priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hij stamde uit Levi. Zo wat. Het bewijst dus niks. Zo is de, anderen halen dan meteen aan, als je dit soort dingen zegt, halen dan meteen aan. Ja, maar er worden ook offers gebracht hoor, straks in die nieuwe tempel. En dat is toch onder de wet? Dan zeg ik, nou nee, voor de wet werden er ook offers gebracht. Dat is niet noodzakelijk de werking van het oude verbond. Dat kan trouwens niet eens, want het oude verbond als zodanig, het verbond der wet, is beëindigd eens en voor altijd door de dood van de Heer Jezus. En wat er ook verder gebeurt, het is niet onder de wet. Zelfs als het inzettingen zijn die onderhouden worden, die in de wet voorkomen, die onderdeel uitmaakten van de wet, wil het nog niet zeggen dat dus de wet gehanteerd wordt. Zeg maar andere inzettingen. En veel van die inzettingen, waaronder de Sabbat bijvoorbeeld, die bestonden al voor de wet. De besnijdenis ook trouwens. Hebt u dat? Dus niet meteen zeggen, ja, maar dat was onderdeel van de wet, dus is de wet in werking. Dat is niet waar. Integendeel. Maar wat hier juist wordt aangehaald, is dat deze levieten, die priesters waren onder het oude verbond, nu priesters worden onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Hun bediening wordt op een hoger plan gebracht. Het is wel aardig om in dat verband even te verwijzen naar het laatste boek van het Oude Testament. Naar Maleachi. Maleachi heet mijn engel. Malachi. Mijn engel. En de vraag in verband met dat boek is altijd, wie is die engel dan? En dan krijg je natuurlijk het meest simpele antwoord. Dat is Maleachi, mijn boodschapper, dat was de profeet. En dan ben je van het verhaal af. Maar de aardigheid is dat natuurlijk in het boek een paar keer gezegd wordt, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Er staat dus, ik zend Maleachi voor mijn aangezicht heen. Maar het is niet Maleachi uiteraard, zodat de vraag is, wie is het dan wel? Wie wordt er gezonden? En een van de antwoorden is, zie, ik zend jullie de profeet Elia in 4 vers 5. Eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. En in 3 vers 1 leest u, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dan denk je meteen aan wegbereiden. Oh, dat is Johannes de Doper. Dat zou ook nog kunnen. Die bovendien kwam in de geest en kracht van Elia. Dus dan, dat komt ook aardig met elkaar overeen. Maar het volgende antwoord op de vraag wie is die engel is natuurlijk, het is de Heer Jezus. Namelijk, halverwege vers 1 van Maleachi 3, te weten de engel des verbonds. En wie zal de dag zijner toekomst verdragen, wie zal bestaan als hij verschijnt? Dat is vers 2 en dan weet je dat het niet Johannes de Doper is of Elia, maar dat het de Heer Jezus is. En het verschil is in de praktijk toch niet zo heel groot, want ze hebben allen met elkaar van doen. Zoals ook in het Nieuwe Testament blijkt. Maar goed, daar gaat het me nou niet om, maar er is nog een antwoord op die vraag. Namelijk in hoofdstuk 2 worden de priesters toegesproken. Dat zijn Levitische priesters uiteraard. 2 vers 1. Maleachi 2 vers 1. Nu gij priesters, tot u wordt dit gebod, dit onderwijs, gezonden. Indien gij niet zult horen en indien gij niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zo zal ik de vloek over u zenden. Omdat gij het niet ter harte neemt. Omdat gij niet gelooft namelijk. En er wordt een waarschuwing gegeven van Gods wegen aan de Levitische priesters. Begrijp u me goed, dit Bijbelboek werd geschreven. Deze boodschap kwam tot het Joodse volk. Op het moment dat de Joden terugkeerden uit Babylonische ballingschap, daar hadden ze toestemming voor. Ze keerden terug in het land, dat wil zeggen in Judea en in Jeruzalem, om Jeruzalem te bouwen. En bovendien om een tempel te bouwen, dat gebeurde in die dagen. Maar het was het begin van het judaïsme, van de Joodse godsdienst als zodanig, in Jeruzalem en in Judea. Van wanneer stamt het judaïsme, de tegenwoordige Joodse religie dus, die stamt uit de Babylonische ballingschap, is gebaseerd op de oudste bronnen daarvan, namelijk de Babylonische Talmud. En we krijgen er in de Bijbel voor het eerst mee van doen in Haggai, Zacharia en Maleachi. Hebben die nog? Als iets nieuws. Want het was nogal nieuw dat ze de heren wilden dienen. Althans, officieel. Dat deden ze namelijk daarvoor niet. Zegt de Heer ook trouwens. En nu komen ze met een religieus systeem terug, een religie, terug uit Babel, dat genoemd wordt de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, zodat nu mijn vraag zou moeten zijn, noemen ze een hoererij namelijk een gruwel der aarde? En dan zou het antwoord logischerwijze zijn het judaïsme, want dat is de eerste dan wat je moet noemen. Of niet? Het is wel lelijk, maar ja, hè? Niettemin, zo was het inderdaad. En de vraag is wat de Heer ervan vindt. Begrijp je me goed, toen deden de Levitische priesters ineens dienst. In een tempel die men zojuist gebouwd had, enzovoorts. En de Heer heeft er geen positief woord voor over. Ik heb trouwens in heel mijn Bijbel nog nooit één positief woord over het judaïsme gelezen. Never. Wordt meteen veroordeeld door de Heer zelf. Hij zegt, het is mijn gruwel. Uw offers zijn mijn gruwel. Lees hoofdstuk 1 maar van dit hoofdstuk van dit boek, dan weet je genoeg. Maar in Zacharia lees je gelijke uitspraken. En degenen die ervoor verantwoordelijk zijn in de praktijk zijn de priesters. En hen wordt hun ongeloof verweten. En daarna zegt de Heer, ik zal een vloek over u brengen, indien gij niet tot geloof komt, niet ter harte neemt. Vers 3, ik zal u het zaad verderven, hetgeen belangrijk is, omdat een Levitische priester is priester vanwege zijn zaad, dat wil zeggen vanwege zijn afkomst. En tot een zekere hoogte is dit vervuld, want er is geen enkele priester binnen het Jodendom die zijn afkomst kan bewijzen. Simpele feit dat hij Cohen heet van zijn achternaam, wil toch niet zeggen dat hij een priester is. Ik ken iemand die heet Leijendekker. Dat is geen Leijendekker. Ik ken iemand die heet Timmerman. En hij is geen Timmerman. He? En ik ken iemand die heet Smit. Hij is geen Smit. Nou ja, hij gaat u zomaar door. Ik bedoel, het is wel naïef om te denken dat iemand die Cohen heet, dus een Cohen is. Of een priester. Of dat iemand die Levi heet, dat hij van Levi afstamt. Dat is maar een dwaas idee eigenlijk, hè. Ze kunnen dat niet bewijzen. Maar goed, ik zal u het zaad verderven. Ik zal drek op uw aangezichten strooien. Want drek is een van de Bijbelse termen ter aanduiding van de Joodse rituelen. Drek. Zie Jesaja 28, uw tafelen zijn vol drek. En in parallel daarmee Romeinen hoofdstuk 11, waar het aangehaald wordt. En daarna Filippenzen 3, waar Paulus zegt, ik heb alles wat ik mee had van huis uit, en het was allemaal Joods, heb ik schade en drek geacht. Een standaard woord, afval. Ik zal drek op uw afval, op uw aangezicht strooien, de drek uw feesten, of namelijk uw feesten, dat kan ook, zodat men u met dezelfde, met die drek, met het afval wegnemen zal. Hebben jullie? Dat wil zeggen, de priesters zelf worden als afval beschouwd. En ze worden in de vuilnisemmer gedeponeerd. Daar komt het ongeveer. Zegt de Heer. Dan zult gij weten, dat wil zeggen ooit in de toekomst, zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb. Opdat mijn verbond, en om dit gedeelte gaat het. De Heer zegt, ik zal dat wegnemen, ik zal u priesters wegnemen als afval, wegdoen, definitief, naar de vuilverbranding zal ik maar zeggen. Opdat mijn verbond met Levi zij, zodat nu de vraag is, wie is Levi? Deze Levi. Want de Levitische priesters worden weggedaan, maar er komt een Levi voor in de plaats dus. Hè? Opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. En dan vervolgens, mijn verbond met hem was het leven. Verbond des levens, verbond des geestes, bediening des geestes, nieuw verbond, met Levi. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, het verbond des vredes is dat dus weer, met Levi. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij. Hij werd om mijn naams wil verschrikt, dat wil zeggen, hij diende mij, hij vreesde mij, die Levi. De wet der waarheid was in zijn mond. Maar het moet nou toch duidelijk zijn dat het helemaal niet gaat over het oude, maar over het nieuwe verbond. Leven, vrede, waarheid. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus de bedelaar van het nieuwe verbond geworden. Johannes 1. En mijn verbond des vredes is de vaste term in het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Verbond, al sinds Numeri. Dus wie is deze Levi? In ieder geval niet de zoon van Jacob. Een van de patriarchen, een van de aartsvaders. De stamvaders van de stammen van Israël. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Over Levi wordt dat in de Bijbel niet gezegd. Daar weten we niks van. En dus is het antwoord, hij wordt Levi genoemd, maar het is de Heer Jezus zelf uiteraard. De middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester. De echte Levi, en langs andere route, de echte Melchizedek uiteraard, om een stapje hoger te nemen. En daar gaat het om. De echte Levi moet nog komen, wordt hier als het ware aangekondigd. En jullie, Levitische priesters, Zeker als je ongelovig bent, zullen worden weggenomen. En als je niet ongelovig bent, maar dat staat er niet bij, maar tot geloof komt, dan zul je een ander priesterschap ontvangen, namelijk niet het Levitische, maar dat naar de ordening van Melchizedek, zoals dat in Hebreeën dan heet. Het Nieuw-Testamentische priesterschap. Zodat Levi wordt genoemd, maar de Heer Jezus wordt bedoeld. En daar is niks moeilijks aan, want bij gelegenheid wordt David genoemd en de Heer Jezus wordt bedoeld. Of er wordt Isaac genoemd en de Heer Jezus wordt bedoeld. Of er wordt Adam genoemd, maar de Heer Jezus wordt bedoeld. En zo verder. Hebt u die nog tot zover? Goed. Vers 7. Want de lippen des priesters, heeft men mij verzekerd moeten staan. De lippen des priesters, dat wil zeggen van deze priester, deze Levi. Maar u weet, Levi was helemaal geen priester, die oud-testamentische Levi. Want het Levitische priesterschap was pas ingesteld een generatie of 4, geloof ik, ik weet niet zeker. Een generatie of 4 na Levi. Namelijk pas bij Aaron. En dat was, dacht ik, de 4e generatie van Levi, als ik het goed onthouden heb. Maar goed, zoekt u dat nog maar eens uit dan. Het was in ieder geval generaties later. Levi was helemaal geen priester. Zie. Alleen het wordt naar hem genoemd. Maar hier gaat het om een nieuw testamentische. Want de lippen des priesters, van de priester, enkelvoud, zullen de wetenschap bewaren, het woord Gods namelijk, en men zal uit zijn mond de wet, het onderwijs namelijk, zoeken. Want hij is, nou wie is deze Levi, komt het antwoord op de vraag. Staat er gewoon bij, hè? Leuk hè, is niks moeilijks aan. Wie is deze Levi? Hij is Engel des Heren der Heerscharen. En dat is gewoon van ons standpunt uit bezien de Heer Jezus Christus. Jehovah Zebaoth. Maar, vers 8, maar gij, Levitische priesters, gij zijt van de weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, en dat is wat anders dan velen bekeren van ongerechtigheid. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet, en dat is ook wat in het Jodendom gebeurt, daar struikelt men voortdurend in de wet. Hun ruggen zijn dan ook verkromd, zij waggelen voortdurend, zegt Romein 11 in een bloemlezing van oud-testamentische schriftplaatsen. Ze kunnen zich niet staande houden. Gij hebt er velen doen struikelen over de steen des aanstoots, enzovoorts. Gij hebt er velen doen struikelen in en dus door de wet. Kortom, gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, zegt de echte Levi. En dat is dus Christus zelf. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. En voordat u nou zegt, dat betekent dat ze de wet niet goed toepassen en dat ze klassenjustitie toepassen, moet ik u zeggen, het aangezicht aannemen in de wet, dat is 2 keer hetzelfde. Want overal waar de wet wordt toegepast, neemt men het aangezicht aan. Dat is niet anders, want daar gaat de wet over. De wet houdt zich bezig met het aangezicht. De buitenkant namelijk. Iemands gedrag. Vandaar degene die ons onder de wet willen brengen, Galaten 6, willen een schoon gelaat, onschoon gelaat, tonen aan de mensen. Want de wet houdt zich bezig met de uiterlijke dingen. Althans, de Joodse. En de rest ervan, de rest van de wet, namelijk dat hij een schaduw is van toekomende goederen en een toeleiding tot een betere hoop en dat soort dingen meer, dat wil men er niet in zien. Ook in het Jodendom niet, tot vandaag. En daarom spreekt de Heer de veroordeling over uit en kondigt een andere Levi aan. En dan doe ik weer een van mijn vaste uitspraken, die ik weer iemand anders napraat. Al wat de Bijbel zegt in het Oude Testament over Christus, dat wil zeggen de opgewekte, uiteraard, de middelaar van het nieuwe verbond. Al wat de Bijbel zegt over Christus, reeds in het Oude Testament, zegt de Bijbel tegelijkertijd over heel de gemeente, want die is zijn lichaam. Of andersom, want wij zijn in Christus verzegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dus is weer de vraag, wie is deze Levi? Het is Christus, maar inclusief de hele gemeente. Alle priesters van het nieuwe verbond. En daarna is de vraag, mag het dan alsjeblieft zo wezen dat vele levieten tot geloof komen en deel krijgen aan de gemeente en priesters worden naar de ordening van Melchizedek? Als de gemeente de echte Levi is, mogen er dan alsjeblieft levieten van deel uitmaken. En de Bijbel zegt, dat is inderdaad zo, levieten. Waaronder dus Levi bijgenaamd Matthäus, maar hier in Handelingen 6. Een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam in vers 7. Hetgeen een verwijzing is natuurlijk uiteindelijk naar het Melchizedekse priesterschap van heel de gemeente. En wat voor bediening men ook had onder het oude verbond, men zou de Heer dienen onder het nieuwe verbond. En als men onder het oude verbond al priester was, wel, is heel mooi, dan wordt men onder het nieuwe verbond ook. Maar dan ook uitdrukkelijk onder het nieuwe verbond. En niet bedienaren van de wet, laat staan de Joodse, maar integendeel de wet der waarheid. De volmaakte wet die der vrijheid is, met dank aan Jacobus, die trouwens later geïntroduceerd wordt hier in Handelingen als de grote roerganger, de voorganger, voorstander van de gemeente hier in Jeruzalem. Nee. Kortom, deze priesters van het oude verbond worden toegevoegd aan de priesters van het nieuwe verbond. Heel vervelend, en daar is vervolgens de discussie ook over. Ik bedoel, dat is heel vervelend voor de Joden als zodanig. Er staat dan ook prompt, en Stefanus, dat was een van die zeven uit vers 5, vol van genade en kracht, niet geloof, maar dat zal wel zo zijn, maar vol van genade en kracht, dat is ook een leuke, want het is een synoniemia. Genade is namelijk kracht. Als wet dan een kracht is, en dat is het, genade is meer dan wet. Genade is hoger dan de wet, ook per definitie. En dus is genade kracht. En de kracht in onze levens is de kracht der genade. Ik heb het daar gevraagd aan Paulus, die ons vertelde dat de Heer tot hem gezegd had, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, dat had natuurlijk genade moeten zijn, hè? Mijn genade is u genoeg, want mijn genade wordt in uw zwakheid volbracht. En dus staat er meteen, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht. Maar het is hetzelfde. Er is niks zo krachtig als die genade. Die ons verlost van de kracht van de wet. Nou goed. Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen. Dat is ook twee keer hetzelfde uiteraard, grote tekenen, namelijk wonderen. Onder het volk. Hij was dus niet alleen die dienaar die de tafelen bediende, maar hij diende dus kennelijk ook het woord. De grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen en der Cyreneërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Daar heb je de verzamelde Grieks sprekende synagogen bij elkaar. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Omdat de Grieken geïntroduceerd werden in vers 1 van dit hoofdstuk. Dus ga er nou maar niet verder op in. Dat is een bepaalde categorie van binnen het Jodendom. En zij twisten met Stefanus. Ik moet er meteen bij vertellen dat zij worden geassocieerd met Cyrene en Alexandrië en Cilicië, waar trouwens Paulus zelf vandaan kwam. Tarsen, ligt in Cilicië. Dat is buitenland, dat wil zeggen in het buitenland waren die Grieks sprekende synagogen ontstaan, maar ze hadden daarna ook weer Grieks sprekende synagogen in Jeruzalem gevestigd, maar het was in het buitenland ontstaan. En de eigenaardigheid is altijd dat als mensen emigreren, dat wil zeggen in het buitenland verblijven, hebben ze de neiging hun oorspronkelijke landgenoten op te zoeken en daarna de klok stil te zetten. Ik zal het nooit vergeten, ik kan het u niet uitleggen, maar ik zal het nooit vergeten. Ik kwam in Zuid-Afrika, Kaapstad, Muizenberg was het. Nou goed, bij een familie die in 1952 of zo vanuit Nederland geëmigreerd was. En ik kwam daar in huis en het rook daar in huis en in de keuken. Precies zo als bij mijn moeder thuis in dezelfde tijd, de 50e jaren. Hoe dat is, kan ik u niet zeggen, ik heb geen idee. Maar kennelijk aten ze precies hetzelfde voedsel en we bereiden ze het op precies dezelfde wijze. Zo van, dit zijn we in Nederland zo gewend, dus we doen het op z'n Nederlands. En de tijd staat stil gewoon. Dat is wat gebeurt met mensen die emigreren. Die worden conservatief. Die willen vasthouden wat ze in het verleden hebben achtergelaten. En daarom is een weerzin met het vaderland na verloop van decennia dikwijls een grote afknapper. Omdat het land dat ze achtergelaten hadden bestaat niet meer. Hè? Is veranderd, ja. Nou goed. Om eraan te geven dat deze buitenlandse kolonies der Joden wellicht nog conservatiever waren dan de Joden in Jeruzalem. Ze waren minder conservatief omdat ze Grieks spraken, maar voor de rest waren ze waarschijnlijk nog conservatiever, vasthoudender, traditioneler ingesteld, orthodoxer. Wellicht, hoe je dat maar noemt, dan de Joden in Jeruzalem zelf. In elk geval blijkt dat, want er staat over hen, zij twisten met Stefanus en zij konden niet wederstaan. Dat wil zeggen, ze hadden geen kracht, dat is wat het woord ook betekent. Zij konden niet, ze hadden geen kracht om te wederstaan, want Stefanus was vol van kracht, namelijk genade. En van hen staat, zij hadden geen kracht om te wederstaan. Nee, logisch. Ze leefden onder de wet en de genade is sterker, hè? Zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus enzovoort, de geest der wijsheid, de geest die wij hebben ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Want als de geest dan al iets doet, dan is het spreken, hè? Toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen, dat wil zeggen vertegenwoordigers die dan beschuldiging moesten inbrengen tegen Stefanus. Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. Ja, want Mozes is belangrijker voor hun in elk geval. Hè? Lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk. Brachten het volk in beweging. En de ouderlingen en de schriftgeleerden, dat zijn de leden van het Sanhedrin weer, de raad, hè. De ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. Voor de zoveelste keer komt er iemand voor het Sanhedrin, het hoogste Joodse regeringsorgaan, om zo te zeggen. Vertegenwoordigende het hele Joodse volk en de Joodse godsdienst. En nu kwam Stefanus voor de raad. En ze stelden valse getuigen, let op, hè, valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op, die blijft maar door, want het was verboden om te spreken in de naam van de Heer Jezus, maar deze houdt er niet mee op. Hij houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats. Dat is dus de tempel. In de tempelgebouwen vergaderden trouwens de Hoge Raad, dat zal niet erin. Hij houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. En dus tegen Mozes, maar dat was vers 11. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken, afbreken. En dat hij, deze Jezus, de Nazarener, dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens Engels. En daarna kreeg hij het woord, want hij mocht nog wat zeggen. Daar heeft hij dan ook even gebruik van gemaakt, zeg. Jongens, dat had hij beter niet kunnen doen, denken wij dan, want dan hadden ze misschien niet gestenigd. Maar goed. Maar vermoedelijk stond hij dan ook niet in onze Bijbels. Dus vooruit maar weer. Maar de essentie is die beschuldiging die tegen hem ingebracht wordt. Hè? Wat irriteert de Joden zo? Wel, dat woorden gesproken worden tegen Mozes en God, althans, dat is wat zij zeggen. Woorden tegen Mozes en God. Kortom, woorden tegen de tempel, dat is het hart van het Jodendom natuurlijk. En vervolgens dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Dat laatste, dat is waarschijnlijk wel waar. Dat wil zeggen, het hangt er vanaf wat je er precies onder verstaat. Maar als je onder zeden verstaat gebruiken, de mores, de wijze van leven, wel, Voor zover Mozes die overgeleverd heeft, zal dus veranderd worden. De moeilijkheid van de uitdrukking is natuurlijk toch dat waar het Jodendom zich op beroept, is Mozes. Maar de Heer zegt, nou, als je Mozes geloofd had, had je mij geloofd. En als je naar Mozes geluisterd had, dan zou je ook naar mij luisteren. Zodat dit toch een eenzijdige voorstelling van zaken is. Het veronderstelt dat het judaïsme hetzelfde is als het mozaïsme. Dat beweren de Joden vandaag nog. En dat is niet het geval. Judaïsme is niet de voortzetting van de inzettingen van Mozes. Judaïsme is afgeleid van, ook in de negatieve betekenis, afgeleid van Mozes. En de Heer zei tegen hen, weet je wat jullie doen? Jullie maken je eigen wetten om die van Mozes en daarmee die des Heeren niet te hoeven houden. En de Heer stemt er dus niet mee in dat het judaïsme rechtstreeks voortkomt uit of hetzelfde is als het mozaïsme. Het leven onder de mozaïsche wet. Hebben jullie die nog? Er is geen doorgaande lijn. En het idee dat Mozes een Jood was en het Joodse volk instrueerde en dat daar de oorsprong is van de Joodse godsdienst, is natuurlijk volstrekte wartaal. Om niet te zeggen geschiedvervalsing, maar het is eigenlijk gewoon wartaal. Judaïsme heeft nooit bestaan, het is pas ontstaan in de ballingschap. Eerder niet en daarvoor diende men de Heer ook niet. Nou ja, bij gelegenheid had men een feestje in de tempel. Een heel enkele keer. Maar het is natuurlijk toch duidelijk dat de prediking van deze Stefanus en de overige apostelen in ieder geval kan uitgelegd worden, want het gebeurt, kan uitgelegd worden als in strijd met de wet. En dat is voor vanavond wel weer het belangrijkste. Bovendien, ik heb geen tijd meer nu. Maar het is goed om daar eens over te denken. Want dat is het tot op zekere hoogte ook. Officieel en volstrekt naar de wet gerekend is het niet in strijd met de wet. Integendeel, het is in overeenstemming met wat onder de wet en door de wet werd aangekondigd. Het is in overeenstemming met waar de wet over spreekt. Maar niettemin, de Heer Jezus kwam om de wet te vervullen en om degenen die onder de wet waren te verlossen, opdat inderdaad onze zeden de zeden zouden veranderd worden. En dus de wijze van leven. Men zou niet alleen verlost worden van de Mozaïsche wet, maar daarmee ook van de judaïstische wet. Dat is wel degelijk waar. Maar niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Want het is in overeenstemming met de wet dat wij gerechtvaardigd worden uit genade en door geloof. Men lezen Romeinen hoofdstuk 3, waar Paulus de vraag stelt, doen wij dan de wet teniet als wij door het geloof gerechtvaardigd worden? Nee, zegt de apostel, wij bevestigen de wet. Want wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Dat is Galaten waar dat staat. Het is in overeenstemming met de wet. In overeenstemming met de wet droeg de Heer onze zonden als Goel, als losser van de menselijke familie. Hij werd veroordeeld en daarmee worden wij voor de wet geacht dood te zijn en dus leven wij niet onder de wet. Wij leven sowieso niet, we zijn dood. En wie dood is, staat niet onder de wet. Die komt zelfs in het hele bevolkingsregister niet voor. De dwangbevel kan nergens geadresseerd worden, bezorgd worden. Ik zie die deurwaarder lopen met het ding mee. Kan niet. Betrokkenen is overleden, noodlottig. Precies. En dus het is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet. En daarna zijn we opgestaan uit de dood als nieuwe scheppingen en leven onder de beginselen van die nieuwe schepping, onder dat nieuwe verbond namelijk, enzovoort. Dat de zeden verandert, is duidelijk. Maar dat het in strijd is met de wet, dat is niet waar. Maar dat betekent niet dat we onder de wet leven. We leven niet onder de wet, we leven zonder de wet. Het blijkt in de praktijk heel goed mogelijk te zijn, zeker daar waar genade heerst. Maar goed, daarover hebben we het weer verder een volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons verlost hebt van al die zwakke beginselen waardoor wij niet konden gerechtvaardigd worden. Dat u ons verlost hebt van de vloek der wet en ons geplaatst hebt onder dat nieuwe verbond, onder de heerschappij der genade. Ons geplaatst hebt in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. We danken u dat u ons daar een priesterschap gegeven hebt, een bediening. zodat we als nieuwe mens, als leden van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, inderdaad u kunnen dienen omdat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van dat nieuwe verbond. We zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen, waardoor ons niet alleen een nieuwe schepping, maar zelfs de hemel wacht. En waarop ons wacht, waarin ons wacht, heerlijkheid met Christus. We zeggen u dank daarom, Vader, dat u ons verlost hebt van ons verleden en in plaats daarvan ons een toekomst geschonken hebt, opdat wij vooruitgrijpend daarop zouden wandelen tot eer van uw naam en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en de loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld. We zeggen u daarom dank dat u onze lichamen aan u ter beschikking mogen stellen, dat u ons denken wilt veranderen, opdat we ons niet zouden richten op de vergankelijke omstandigheden om ons heen, maar opdat we ons zouden baseren op en zouden richten op dat woord dat u ons gegeven hebt. De betere beloftenissen die in Christus ja en amen zijn en die in een beter verbond verankerd zijn. We zeggen u daarom dank voor deze avond en bevelen ons bij u aan, Vader. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.